De schriftlezing voor deze avond is uit het eerste Bijbelboek, het boek Genesis, en daarvan het 39ste hoofdstuk. En dat willen wij in zijn geheel met elkaar lezen. Genesis 39, het eerste tot en met het 23ste vers is onze schriftlezing. Genesis 39, te beginnen bij vers 1, en daar komt Gods eeuwig blijvend woord aldus tot ons. Jozef nu werd naar Egypte afgevoerd, en Potifar, farao's hoveling, een overste der trawanten, een Egyptisch man, kocht hem uit de hand der Ismaëlieten, die hem derwaarts afgevoerd hadden. En de Heere was met Jozef, zodat hij een voorspoedig man was. En hij was in het huis van zijn heer de Egyptenaar. Als nu zijn heer zag dat de Heere met hem was, en dat de Heere al wat hij deed door zijn hand voorspoedig maakte, zo vond Jozef genade in zijn ogen en diende hem. En hij stelde hem over zijn huis, en al wat hij had gaf hij in zijn hand. En het geschiedde van toen af dat hij hem over zijn huis en over al wat zijne was gesteld had, dat de Heere des Egyptenaars huis zegende om Jozefs wil. Ja, de zegen des Heeren was in alles wat hij had, in het huis en in het veld. En hij liet alles wat hij had in Jozefs hand, zodat hij met hem van geen ding kennis had, behalve van het brood dat hij at. En Jozef was schoon van gedaante en schoon van aangezicht. En het geschiedde na deze dingen, dat de huisvrouw zijns heren haar ogen op Jozef wierp. En ze zeide: lig bij mij. Maar hij weigerde het en zeide tot de huisvrouw zijns heren: zie, mijn heer heeft geen kennis met mij wat er in het huis is. En al wat hij heeft, dat heeft hij in mijn hand gegeven. Niemand is groter in dit huis dan ik, en hij heeft voor mij niets onthouden dan u, daarin dat gij zijn huisvrouw zijt. Hoe zou ik dan dit een zo groot kwaad doen en zondigen tegen God? En het geschiedde als zij Jozef dag op dag aansprak en hij naar haar niet hoorde om bij haar te liggen en bij haar te zijn, zo gebeurde het op zulk een dag dat hij in het huis kwam om zijn werk te doen, en niemand van de lieden des huizes was daar binnenshuis. En zij greep hem bij zijn kleed, zeggende: lig bij mij. En hij liet zijn kleed in haar hand en vluchtte en ging uit naar buiten. En het geschiedde, als zij zag dat hij zijn kleed in haar hand gelaten had en naar buiten gevlucht was, zo riep zij de lieden van haar huis en sprak tot hen, zeggende: ziet, hij heeft ons de Hebreeuwse man ingebracht om met ons te spotten. Hij is tot mij gekomen om bij mij te liggen, en ik heb geroepen met luider stem. En het geschiedde, als hij hoorde dat ik mijn stem verhief en riep, zo liet hij zijn kleed bij mij en vluchtte en ging uit naar buiten. En zij legde zijn kleed bij zich, totdat zijn heer in zijn huis kwam. Toen sprak zij tot hem naar diezelfde woorden, zeggende: de Hebreeuwse knecht, die gij ons hebt ingebracht, is tot mij gekomen om met mij te spotten. En het is geschied, als ik mijn stem verhief en riep, dat hij zijn kleed bij mij liet en vluchtte naar buiten. En het geschiedde, als zijn heer de woorden zijner huisvrouw hoorde die zij tot hem sprak, zeggende: naar dezezelfde woorden heeft mij uw knecht gedaan, zo ontstak zijn toorn. En Jozefs heer nam hem en leverde hem in het gevangenhuis, ter plaatse waar des konings gevangenen gevangen waren. Alzo was hij daar in het gevangenhuis. Doch de Heere was met Jozef en wende zijn goedertierenheid tot hem en gaf hem genade in de ogen van de overste van het gevangenhuis. En de overste van het gevangenhuis gaf al de gevangenen die in het gevangenhuis waren in Jozefs hand. En al wat ze daar deden, deed hij. De overste van het gevangenhuis zag gans op geen ding dat in zijn hand was, overmits dat de Heere met hem was. En wat hij deed, dat deed de Heere wel gedijen. Tot zover. Mocht het zijn met de hulp van de Heere, willen we in de verkondiging van het woord vanavond op deze dankdag stilstaan bij Genesis 39. En de kerntekst is het laatste stukje van vers 20 en het eerste stuk van vers 21. Het laatste stuk van vers 20. Alzo was hij daar in het gevangenhuis. En ook het eerste stukje van het 21ste vers. Doch de Heere was met Jozef en wende zijn goedertierenheid tot hem. De dankdag van Jozef. Dat is het thema boven de preek. Twee gedachten door de Heere beproefd. Want de Heere brengt hem in het gevangenhuis. Door de Heere beproefd. En ten tweede door de Heere bezocht. De Heere was met Jozef en hij wende zijn goedertierenheid tot hem. De dankdag van Jozef, door de Heere beproefd, door de Heere bezocht. Gemeente, de geschiedenis is overbekend. Jozef in de gevangenis. En ik weet niet hoe dat bij u is, maar we hebben al snel de neiging om Jozef daar een beetje zielig te vinden. Om medelijden met Jozef te hebben. Het is ook wel heel wat hij heeft moeten meemaken. Eerst al in hoofdstuk 37, als hij naar zijn broers gaat. Met zijn mooie jas gekregen van zijn vader en die broers. Die gooien hem in de put. Hij vreest te moeten sterven. Maar hij wordt eruit getrokken en hij denkt dat het voorbij is. Maar dan begint het pas. Hij moet naar Egypte. Geen afscheid genomen van zijn vader. Die zal ik nooit meer terugzien. Bij Potifar in huis. En daar krijgt hij aanvankelijk een mooie functie. Het lijkt weer wat de goede kant op te gaan. Potifar, dat was een belangrijke knecht van Farao. En Jozef die maakt daar carrière. Hij wordt al snel de belangrijkste knecht van Potifar. Lijkt weer de goede kant op te gaan, maar nog steeds in Egypte. En alsof het nog niet genoeg is. Hij komt in de gevangenis, daar in dat verre heidense Egypte. Het gevangenhuis. En hoe moeten we dat ons voorstellen, die gevangenis waar Jozef zit? Nou, in het oorspronkelijke staat er eigenlijk een woord dat duidt op een ronde kuil. Het doet heel sterk denken aan de put van hoofdstuk 37. Het is een ondergrondse gevangenis, een grot of een diepe kloof in de grond. Waar het donker is en ook niet zomaar een gevangenis. Het is een gevangenis waar des konings gevangenen waren, zegt vers 20. Wij zouden zeggen, Jozef die zit in de Ebi, in Vught. De zwaarst beveiligde gevangenis van het land. Waar de meest gevaarlijke criminelen zitten. En zo heeft Jozef daar gezeten. En in Psalm 105 lezen we ook iets over hem. Hij zat daar met zijn voeten in de stok en met zijn lichaam in de ijzers. Helemaal vastgeketend. Dan stel je voor dat die misdadiger ontsnapt. Zo zat Jozef daar. En nou, geen licht. Diep onder de grond. Ongedierte. En dat ook niet voor even. Vanuit de schrift weten we dat Jozef meerdere jaren in die gevangenis heeft gezeten. Als u hoofdstuk 41 leest, dan lees je daar verderop. Dan lees je in vers 1. Het geschiedde ten einde van 2 volle jaren dat Farao droomde. Maar dat is 2 jaren nadat die schenker en die bakker hadden gedroomd. Die dromen die Jozef in de gevangenis heeft uitgelegd. Daarna heeft hij er nog 2 jaar gezeten. En hoe lang hij ervoor zat? De meeste verklaarders gaan ervan uit dat Jozef 6 à 7 jaar in die donkere, vunzige, ondergrondse gevangenis heeft gezeten. Moet je dan medelijden met Jozef hebben? Dat zou je al snel denken. En toch is maar de vraag of wij met Jozef medelijden moeten hebben. Hoe erg zijn omstandigheden ook waren, daar doen we niets aan af. Maar het is maar de vraag of Jozef zielig is. Of dat beeld wat we vaak van hem hebben, of dat klopt. Ja, je moet er maar in zitten in zo'n gevangenis. Misschien zijn er vanavond ook wel onder ons die in zo'n diepe kuil zitten. Zo'n ondergronds gat, een donkere kuil waar je zelf nooit meer uit kunt komen. Als er aan je levensboom werd geschud. Van de een op de andere dag kun je in zo'n kuil komen als de dokter een ernstige tijding heeft. En wat kunnen ook zij die te maken hebben met een chronische ziekte voor hun waarneming in zo'n kuil zitten. Waarvan ze zeggen, hier kom ik nooit meer uit. Donker, uitzichtloos kan dat zijn. En in het gebed is het al even aangehaald, de psychische noden. Wat kan ook dat een donker gat zijn, zo worden ervaren. Waar je geen raad weet. Hoe moet het? Als we maatschappelijk kijken, financieel kijken, de inflatie die zo enorm gestegen is, de gasprijzen, de dieselprijzen, je bedrijf, je werk, je maakt je zorgen, zal ik mijn baan nog kunnen houden? Zal mijn bedrijf nog zwarte cijfers blijven schrijven? Allemaal zekerheden die, ja, die ernstig onder druk zijn komen te staan tussen de biddag en de dankdag. Voor velen, ook van ons. Zorgen in je gezin, je kinderen. Kun je dan ook machteloos zijn als ouders? Je wilt helpen, maar je kunt niet helpen. Diepe kuilen in de alledaagse zin van het woord. Eenzaamheid. Wat wordt dat ook als een diepe kuil, een gevangenis ervaren. Als er verdriet is gekomen in de achterliggende tijd. Korter geleden, maar het kan ook langer geleden. Dat je al zo lang in die eenzame put zit. Dat je niemand hebt, net als Jozef, die ook niemand had menselijk gesproken. Geen gezelschap van mensen. Dat hebben ook onze jonge mensen soms. Als het op school moeilijk is. Als je getreiterd wordt. Dat je bijna niet meer naar school wil of durft. Eenzaamheid. Nou, zo zijn er nog veel meer van die kuilen te noemen. Het is maar een greep. Maar u kunt het voor het beste voor uzelf invullen. Wat uw kuil is, waar u wellicht in bent. Hoe moet je dan dankdag houden? Hoe moet Jozef dankdag houden? Dat is het thema van de preek, nietwaar? De dankdag van Jozef. Hoe kun je nou in zulke omstandigheden danken? Verheugd zijn. Als je kijkt naar de omstandigheden, dan is er geen enkele reden voor Jozef om te danken. En als je dus niet verder kijkt dan wat de wereld je te bieden heeft, ja, dan kan het wel eens zo zijn dat je in de wanhoop eindigt. Als je geen deel hebt dan in dit leven. Als het allemaal goed gaat in je leven, dan is het nog wat te doen in de wereld. Maar als u van de een op de andere dag in een diepe kuil terechtkomt, de wereld gaat door. Zakelijk gaat ook alles door. En vaak om je heen, tot in je gezin toe, gaat ook alles door. Maar u ligt in die put. Wat heb je dan? Waar kun je je dan aan vastklampen? Die vraag komt wel nadrukkelijk naar ons toe. Ook op deze dankdag. ook vanuit het woord vanavond. Waar vindt u dan houvast? In wie zoeken wij dan onze troost? Dat doen we allemaal. En onderzoeken wij onszelf vanavond. Waar en bij wie zoek ik mijn enige troost? Voor Jozef is dat heel duidelijk. Vers 20 zegt, alzo was hij in het gevangenhuis. En dan begint vers 21 met een heel veelzeggend woord. Doch, dat is een tegenstelling. Maar, kijk, werelds gesproken, houdt voor Jozef alles op daar, na vers 20. Jozef in het gevangenhuis, einde carrière in Egypte. Wegkwijnen de rest van zijn leven. Pech gehad. Maar de Bijbel zegt, doch. En zo zien wij dus vanavond dat Gods woord ons een troost voorhoudt die alle aardse omstandigheden overstijgt. Wat is dat groot dat wij daarvan mogen horen. Te midden van alles wat ons in deze wereld en in ons persoonlijk leven benauwen kan, worden wij in het woord gewezen op doch, op een tegenstelling, op een troost die overal bovenuit komt. Doch, de Heere was met Jozef. Wie is met ons als wij in zo'n put komen? Uw geliefden? Dat is fijn, dan kun je zeker veel steun en troost aan hebben en ontvangen. Mag je ook vandaag dankbaar voor zijn. Daar hebben we ook voor gedankt in het gebed. Maar Jozef, die had dat niet. Hij had niet zijn geliefden om zich heen. Maar hij had de Heere met zich. En dat is alles, gemeente. Dat is alles. De Heere was met Jozef. Mag u dat ook zeggen? Dat de Heere met u is. Zo God voor ons is, wie zal dan tegen ons zijn? Ja, zegt iemand, ik voel dat de Heere met me is. Dat kruis wat ik moet dragen, dat is veel te zwaar. Dat kan ik in eigen kracht nooit. En ik mag ervaren dat de Heere mij steeds nieuwe moed geeft, nieuwe kracht geeft. Wat een reden tot dankbaarheid, als dat zo is. Maar is dat ook diezelfde nabijheid als die Jozef mocht ervaren? In zekere zin is God, is de Heere bij ons allemaal. Handelingen 17 zegt het. De Heere is niet verre van een ieder van ons. In zijn algemene werkingen onderhoudt hij al onze levens. Ieders leven. Hij is onze schepper. En ook onze onderhouder. En als je dan doorvraagt, hoe weet je dan dat de Heere met je is? Ja, dan blijkt het al heel snel vaag te worden. Dan kunnen mensen dat niet goed uitleggen. En dan blijkt het vaak niet meer te zijn dan wat gevoel. Ik voel het gewoon. En geloof is niet zonder gevoel. Maar het geloofsgevoel is gegrond op het verbond. Op het genadeverbond en op de beloften van dat verbond die in het woord tot ons komen. Dat blijkt ook uit vers 21. Dat stukje van vers 21, 21a. Doch de Heere, vijf hoofdletters, de verbondsnaam was met Jozef. En hij wende zijn goedertierenheid tot hem. Nou, dat woordje goedertierenheid, dat is een heel belangrijk verbondswoord. Ik denk zelfs al het belangrijkste verbondswoord in het Oude Testament. Goedertierenheid. En dan die naam Heere. Dus de God van het verbond is Jozef nabij. Door zijn beloften. Daar komt het op aan. Het geloof is altijd gericht op het woord, op de beloften van het evangelie. Maar hoe zit het met die belofte van de Heere in het leven van Jozef? Jozef, heeft de belofte van de Heere gehad. Daar kan niemand omheen. Dan denken we bijvoorbeeld aan die dromen in Genesis 37. Al die korenschoven die buigen zich voor Jozef. En de zon en de maan en de sterren van zijn broers, die buigen zich voor Jozef. Dat waren niet zomaar dromen, dat waren beloften van de Heere, boodschappen van de Heere. Jozef zal verhoogd worden. Dat betekent ook de naam van Jozef. Hij zal vermeerderen, hij zal toenemen. Dat betekent Jozef. Hij zal toenemen. Maar hoe zit het met dat toenemen hier in Genesis 39? Als hij daar in die gevangenis zit, inmiddels al meerdere jaren. Hoe zit het met de belofte van de Heere? Jozef die liep in hoofdstuk 37 die beloften te verkondigen aan zijn broers. Moet je nou eens luisteren. Jozef, hoe is het nou met die beloften, met die mooie dromen in je leven? Wat is er van waar gebleken? Hoe zit het met de vervulling? Reken maar dat Jozef dat lang niet altijd heeft kunnen bekijken daar in die donkere cel. Met zijn handen in het ijzer, met zijn voeten in die stok. Zouden Gods beloftenissen dan hun vervulling missen? Die ogenblikken zijn er ook in het leven van het geloof. Zo komen we de dichters in de psalmen toch meermaals tegen. Zou God zijn genade vergeten? Die kuil waar Jozef in zit, dat is ook een geestelijke kuil. Die gevangenis waar hij in zit. Geestelijke duisternis. Een beproeving van de Heere. Want wij kunnen achteraf natuurlijk heel mooi ernaar kijken. Wij weten dat Jozef eruit komt. Maar hoe was het nou voor Jozef? Hij zat daarin. En voor hetzelfde geld had hij daar de rest van zijn leven moeten blijven. Of had hem hetzelfde overkomen wat de bakker was overkomen. Met die met de schenker in de gevangenis zat. Die werd van de een op de andere dag ter dood veroordeeld. Zo grillig waren die farao's wel. Je was geen dag zeker van je leven in zulke omstandigheden. Ze waren je liever kwijt dan rijk. Moet je je eens voorstellen dat Jozef daar dan zo zit. Dat zal een beproeving voor hem geweest zijn. Dat blijkt ook uit Gods woord. Psalm 105. Daar wordt iets over Jozef gezegd. Toen hij daar was in die gevangenis. Toen heeft de rede des Heren hem doorlouterd. Psalm 105. Hij is daar beproefd. Hij is daar in de smelterkroes gekomen in die gevangenis. Zo gaat het met de beloften van de Heere. Zeker, Jozef is verhoogd. Hij werd onderkoning. Maar door welke weg is dat gegaan, gemeente? In een weg waar Jozef met heel de belofte van de Heere in de dood kwam. In de onmogelijkheid. Van zijn kant kon het niet meer. Wie is er onder u lieden die de Heere vreest? Zegt Jesaja 50 vers 10. Die naar de stem zijns knechts hoort. Als hij in de duisternissen wandelt en geen licht heeft. Die tijden zijn er dus in het geestelijke leven. Die tijden die heeft ook Jozef meegemaakt daar, weten we vanuit het woord. De gemeente, dat is dus wel een spiegel voor ons. Kennen wij ook die tijden? Soms kom ik bij mensen en die hebben het over de belofte. Misschien jaren geleden een belofte gekregen. Maar hoe is het nu met die vervulling van die belofte? En kunt u ook verklaren in welke weg die belofte vervuld is geworden? De Heere vervult zijn belofte in een weg waarin wij moeten sterven aan al het onze. En dat is geen schema, gemeente, dat zien wij steeds. Juist in de geschiedenissen van de aartsvaders. Abraham is wel het bekendste voorbeeld. Abraham, jij zal een groot volk worden. Maar na de vele jaren nog steeds een gesloten baarmoeder bij Sara. Dan moet ik maar met Hagar trouwen. Dan moet ik de Heer een handje helpen bij die belofte. Nee, Abraham, jij moet sterven aan al het jouwe. En waar het van de kant van Abraham nooit meer kon, daar ging de Heere werken. Jacob, Jacob had ook die belofte. De meerdere zal de mindere dienen. Jacob, hoe is het met de belofte? Daar ligt hij te worstelen. Bij Peniel. Jacob weet. Ezo komt eraan met 400 soldaten. Hij zal me van het leven beroven. Wat kon Jacob nog bekijken van die belofte van de Heere? Niets. Maar door die weg ging de Heere zijn belofte vervullen. In het leven van Abraham, in het leven van Jacob, in het leven van Jozef, in het leven van al zijn kinderen, gemeente. Kunnen wij ons naast leggen? Kennen wij iets van dat sterven? Die stervensweg. Sterven aan onszelf. Ook als we een belofte hebben ontvangen van de Heere. Misschien zijn er wel in de kerk vanavond die terugkijken op hun leven. Dat er een moment was dat er met zoveel kracht een belofte naar u toe kwam. Misschien wel een belofte als Jeremia 31 vers 25. Ik heb de treurige ziel vertroost. En alle hongerige zielen vervuld. Ik zeg het even in mijn eigen woorden. Niet helemaal letterlijk, besef ik me nu. Maar dat je helemaal niets ervaart van een verzadiging. Dat je juist alleen maar hongeriger bent geworden. Behoeftiger. Nou, dat is niet een reden om dan direct maar te zeggen. Dat is niet van de Heere geweest. Al ben ik hier niet om u de handen op te leggen. Maar het is goed dat u zich beseft dat de Heere, zo zegt Luther dat ook. De Heere vervult zijn belofte altijd langs de weg van het tegenovergestelde. De weg van het tegenovergestelde. Als de Heere je vrede belooft, dan krijg je juist vaak heel veel strijd in je leven. Als de Heere je rust belooft, als de Heere je belooft je naar de hemel te brengen, zegt Luther letterlijk, dan brengt hij je langs de rand van de hel. Ja, Luther kon het heel cru zeggen. Als hij het niet gezegd had, dan had ik het bijna niet durven nazeggen. Maar ik geloof toch dat het naar Gods woord is. Dus altijd in een stervensweg. En dat is niet fijn voor ons. Willen we niet. En toch is het nodig. Want in die weg leren we het geloof te oefenen. Want wij willen altijd wat voelen, hè, van het geloof. Maar wat voelde Jozef nou van die belofte? Hij voelde niks. Hij voelde het tegenovergestelde. Maar waar wij het niet kunnen zien en het niet kunnen voelen, dan blijft er maar één ding over. De naakte belofte van God. En dat zijn nou de oefeningen van het geloof. Waardoor het versterkt wordt om alleen op die belofte te hopen. Wie is er onder uw lieden die de Heere vreest? Nog een keer Jesaja 50. Als je dan in de duisternis wandelt. Als je dan geen licht hebt. Wat is dan het advies? Dat hij betrouwen op de naam des Heeren. Die verbondsgod. En steunen op zijn God. Op die God alleen. Om op hem neer te zinken. En gemeente, daar moet je ook sterven aan jezelf. Jozef. Ja, daar kunnen we toch niet helemaal omheen. In hoofdstuk 37. Hij had wel zijn mond ervan vol. Hè? Tegen zijn broers, tegen zijn vader. Moet je nou eens horen. Wat een prachtige belofte. Zelfs vader Jacob. Die ergerde zich eraan. Jozef liep er wat mee te koop. Dat heeft Jozef af moeten leren. En daarvoor heeft de Heere hem gebracht. In die gevangenis. Jozef moest er tussenuit. Jozef, hij zal toenemen. Hij zal vermeerderen. Maar hij moest eerst minder worden. Wij moeten er tussenuit. Wij moeten sterven. Dat is voor het eerst in de aanvang van het geestelijke leven. Maar heel het geestelijk leven, dat is een stervend leven. En dat is een levend sterven. Onthoudt u dat, gemeente? Dat is hoe het woord van de Heere ons het leven van het geloof op de beloften tekent. Sterven aan onszelf. Willen we niet, maar is toch zo zoet. Is toch zalig. Want in die weg gaat de Heere zich aan Jozef openbaren. Juist daar, in die diepe put, in die diepe kuil, die donkere cel. Jozef wordt door de Heere bezocht, onze tweede gedachte. De Heere was met Jozef en hij wende zijn goedertierenheid tot hem. De Heere was erbij. God was aan mijn zij. Hij ondersteunde mij in het leed dat mij genaakte. De God van het genadeverbond brengt Jozef een hemels bezoek. En dat woordje goedertierenheid, gemeente, dat is zo'n diep woord. De Heere wende zijn goedertierenheid tot Jozef. De Heere buigt zich als het ware neer tot zijn bestreden, beproefde kind daar in die cel. De Heere, die gaat hem zijn goedertierenheid betonen. Wat is dat? Dat woord goedertierenheid, we zeiden het, dat is een belangrijk verbondswoord. Maar wat betekent het? Hoe moet je dat uitleggen? Wat valt daar allemaal onder? Het is heel moeilijk om dat naar het Nederlands te vertalen. Dat woord wat daar in het oorspronkelijke staat. Maar het betekent zoveel als zijn goddelijke verbondsliefde. Het woordje goedertierenheid, dat is een woord. Daarin klinkt een persoonlijke band door. Als de Heere goedertierenheid geeft, dan geeft hij niet iets. Nee, dan geeft hij zichzelf. Als de Heere zijn goedertierenheid tot Jozef wendt, dan wendt hij zichzelf. Als die getrouwe ontfermer, als die genadige verbondsgod. Gemeente, het genadeverbond, hè, daar gaat het over in onze tekst. In die naam Heere klinkt dat door in dat woord goedertierenheid. Dus dat ligt heel erg aan de oppervlakte in vers 21. Het genadeverbond. Dat is natuurlijk een thema waar ontzettend veel over gedebatteerd is. 1 verbond, 2 verbonden, 3 verbonden. Hoe zit het met de sacramenten van het verbond? Hoe moet je de kinderdoop zien? Er worden zoveel boeken over het genadeverbond geschreven. Maar het genadeverbond is uiteindelijk niet iets waar we met ons verstand allerlei dorre redeneringen over moeten laten gebeuren. Het genadeverbond, dat is iets persoonlijks. Het is een verbond. In een verbond worden 2 partijen aan elkaar verbonden, vastgemaakt. In het genadeverbond is daar enerzijds de Heere, die het genadeverbond heeft opgericht, uitgedacht, gesloten heeft. Maar daar is aan de andere kant een verloren zondaar. En die worden nou door dat verbond aan elkaar verbonden. Daar ontstaat een band. Een betrekking. Daar gaat het over. In het genadeverbond. Ik hou eigenlijk niet zo van dat woord. Maar ik gebruik het toch maar een keer. Daar gaat het om een relatie. Een betrekking met God. Een betrekking van God met een zondaar. Maar ook een betrekking van de zondaar op God. Omgang met de Heere. Omgang, gemeenschap tussen God en zijn volk. Wat een wonder, gemeente, dat nou het oogmerk van de Heere is. Het gaat er dus in het genadeverbond niet zozeer om dat je allerlei dingen van de Heere kan krijgen. Nee, het gaat er allereerst om dat je de Heere zelf geschonken krijgt. Dat hij je deel is geworden. Hoe is het nou bij ons, gemeente, als het gaat over het verbond? Over de verbondsgod. Hebt u vooral hulp van de Heere nodig bij uw problemen? Buigt u vooral uw knieën en vouwt u uw handen als u de Heere nodig hebt om uw problemen op te lossen? Of is er in uw hart een honger en een dorst naar de Heere zelf? Verlang je hem te ontmoeten? Zijn liefde te proeven en te smaken. Te proeven en te smaken dat hij, de Heere, de verbondsgod, goed is. En hoe ligt dat nu in ons leven? Als we nou eens terugkijken. De periode tussen biddag en dankdag. 8 maanden. Nou, dat is een behoorlijke lange tijd. Waren er nou in uw leven, en ook in jouw leven, want daar hoef je niet volwassen voor te zijn. Dat kan ook gebeuren als je kind bent of als je jong bent. Waren er nou die momenten in je leven dat je de gemeenschap met de Heere mocht proeven en smaken? Dat de Heere overkwam, dat hij zijn goedertierenheid tot je wende. Dat je het echt voelde op grond van het woord. Dat de Heere door zijn geest zo meekwam in het woord. Hier in de kerk misschien, onder de preek. Of thuis in uw binnenkamer toen u dat woord overdacht. Dat de Heere daarin meekwam, zo krachtig, met zoveel licht en troost. Dat je het echt wist, oh, de Heere is erbij. Je mocht zijn liefde ervaren. Waren die momenten er? Tussen de biddag en de dankdag. Soms kom je mensen tegen die lijken dat elke dag te hebben. De Heer is altijd dichtbij. En als je ze confronteert met Psalm 10, waar de dichter zegt, Heere, waarom verbergt u zich? Dan begrijpen ze dat niet. Dat is niet goed. Dat is niet Bijbels. Maar als je het nooit hebt, als er in 8 maanden tijd nooit eens een moment is dat de Heer je een toeknikje geeft vanuit zijn woord. Dat je iets van zijn liefde in je ziel uitgestort krijgt. Als dat in 8 maanden niet gebeurt, dat is ook geen goed teken, gemeente. Hoe is het bij ons geweest? Als je nou moet zeggen, ik ken het helemaal niet nog. Het gaat over zaken waar ik uit eigen ervaring nog niks van weet. Ja, dan moet ik je een vraag stellen. Ben je dan wel eens werkelijk in de put terechtgekomen? In die kuil terechtgekomen met Jozef? Want het is wel heel opmerkelijk. De geschiedenissen van Jozef, die beslaan wel meer dan 10 hoofdstukken in de Bijbel. Genesis 37 tot en met Genesis 48. 12 hoofdstukken. Maar we lezen alleen hier. Uitgerekend hier op het dieptepunt, mogen we gerust zeggen, dit is het dieptepunt van de Jozefs geschiedenis. Hier in die gevangenis, dat is het diepste punt, letterlijk ook, maar ook geestelijk. Maar uitgerekend hier staat het, de Heere wendt zijn goedertierenheid, zijn verbondsliefde tot Jozef. Als je die verbondsliefde niet kent, ja. Ken je dan wel werkelijk die diepte? Die vraag moet je jezelf dan stellen. Want het gaat samen in het geestelijke leven. Maar nu zitten we wel met een vraag. Want de verbondsliefde van de Heere, dat hij zich neerbuigt in zijn liefde, dat er gemeenschap komt tussen God en een zondaar. Dat is toch wel heel wat, hè? Dat God zich verbindt aan een zondaar. Dat God gemeenschap heeft met een zondaar in het genadeverbond. Hoe is dat mogelijk? Heb je er wel eens over nagedacht? Hoe kan dat? Of is dat vanzelfsprekend? Ja, natuurlijk, de Heere die heeft gemeenschap met zondaren. Is de Heere dan niet heilig? Kan hij de zonde gedogen? Kan hij daar zomaar overheen stappen? Nou, de vraag stellen is een beantwoorden. Nee, gemeente, de Heere is heilig en de zondaar moet gestraft worden. Of iemand anders moet zijn straf dragen. En dan zijn we natuurlijk waar we zijn moeten. Dan zijn we bij de borg van het genadeverbond. Waarom mocht Jozef dat hemelse bezoek krijgen daar in die kerker? Dat is allemaal duur gekocht. Door de borg van het genadeverbond. Wie is dat? Wie is de borg? Kattegezanten, kun je het vertellen? Wie is nou die borg? Dat is die lieve Heer Jezus Christus. De meerdere Jozef. Jozef is een type, een afbeelding geweest van Christus. Jozef moest lijden. Jozef werd een slaaf. Christus werd een slaaf. Hij heeft de gestalte van een dienstknecht, van een slaaf, staat er letterlijk in Filippenzen 2. De gestalte van een slaaf, aangenomen. Dat heeft hij gedaan. De Heere had naar recht, God de Vader had naar recht zijn aangezicht van Jozef moeten afwenden. Omdat Jozef ook een zondaar was. Al moeten we moeite doen om uit het leven van Jozef zonden aan te wijzen. Dat is waar. We lezen maar heel weinig zonden in die 12 hoofdstukken. Maar Jozef was zoals ieder ander mens een zondaar, een Adamskind, gevallen. En daarom moet de Heer zich van Jozef afwenden. Kan hij zich helemaal niet naar Jozef toewenden. Maar omdat Christus als een slaaf het grote werk der zaligheid wilde doen. En God de Vader zich van Christus, zijn lieve Zoon, heeft afgewend aan het kruis. Mijn God, waarom heb gij mij verlaten? Dan was de Heer Jezus helemaal verstoken van de goedertierenheid. Van de liefde van zijn Vader. Die liefde die hij van alle eeuwen af, van alle eeuwigheid af, heeft geproefd. Volkomen, ten volle. Hij was toch de schootzoon van de Vader. En nou heeft Christus dat gewillig op zich genomen. En nou heeft de Vader dat gewillig gedaan. Zijn aangezicht afwenden van zijn geliefde zoon. In wie hij al zijn welbehagen heeft. Opdat Jozef en opdat verloren zondaren in 2022. Die zondaren die die zalige gunst en gemeenschap van met de Heer helemaal niet missen. Die prima zonder de Heer door kunnen leven. Maar de Heer kan daar zelf niet mee leven. God zoekt zondaren. Adam, waar ben je? Persoonlijk, hè? De Heer zoekt mensen. Adam als persoon. En dat klinkt nog. Gemeente, waar bent u? Zegt de Heer vanavond. Dat kan hij zeggen. Omdat hij zijn zoon heeft overgegeven, heeft blootgesteld aan zijn oneindige toorn. En hij heeft de vloek gelegd op zijn geliefde zoon. Gemeenschap met de Heere kan alleen maar in Christus. Buiten Christus is God een verterend vuur. Gemeente, we moeten in Christus zijn. Het is één van twee. Of we zijn buiten Christus. Of we zijn in Christus. Opgelost in hem. En lag hij daar. Voor ons. Ja, dan is er de toegang. Dan is er de gemeenschap. De vrede met God vanwege dat bloed. En daar mag Jozef toch iets van zien. Hier in deze put, als de Heere zich tot hem wendt in zijn goedertierenheid, al is het maar vanuit de belofte. De aartsvaders, ja, die hadden de belofte. God zal zichzelf een lam ten brandoffer voorzien. Mijn zoon, zo had Jozef ook die belofte. Dat kruis op Golgotha moest nog opgericht worden. Maar in de belofte was het al zeker. En zoals Abraham de dag van Christus van verre heeft gezien en zich heeft verheugd, zegt Johannes 6, 8 vers 56. Zo heeft ook Jozef daar in die diepe kuil van verre de dag van zijn zaligmaker mogen zien. En hij is verblijd geweest. En vanwege dat borgtochtelijk werk mocht Jozef het weten. De Heere gaat zijn belofte vervullen. Zijn goedertierenheid, zijn verbondsliefde en trouw. Al gaat het door deze weg. Maar dan mocht Jozef toch zo versterkt worden. De Heere zal zijn werk voor mij volenden. Dat zal hij doen. Hij alleen. Ik ertussenuit. Maar de Heere zal mij nooit begeven. Hij zal me nooit verlaten. Ja, gemeente, die goedertierenheden van de Heere. Oh, die zijn onwankelbaar. Bergen zullen wijken. Heuvelen zullen wankelen. En dat is in het leven van Jozef wel gebeurd. Alles was aan het wankelen. Al zijn zekerheden waren weggevallen. Maar mijn goedertierenheid zal van u niet wijken. Het verbond mijns vredes, dat zal niet wankelen. Zegt de Heere, uw ontfermer. Want die goedertierenheden des Heeren. Die zijn van eeuwigheid. Jozef in de kerker. Dat is allemaal vanwege dat eeuwige heilsplan van de Heere. Jozef moest daar zijn. Opdat hij een groot volk in het leven zou kunnen behouden later. Opdat Christus geboren zou worden. Opdat Jacob en zijn familie niet van honger zouden sterven. Daarom moest Jozef daar in die kuil. Dat kon hij op dat moment helemaal niet bekijken. Later wel, bij terugleidend licht. Maar de Heere loopt het nooit uit de hand. Al kon Jozef het niet vasthouden. Jozef werd vastgehouden door de Heere. Door die eeuwige, onveranderlijke, eenzijdige goedertierenheid en genade van de Heere. O gemeente, dan wordt het in die gevangenis van Jozef. Dan wordt het een huis Gods. Een poort des hemels. Daar in die duisternis komt de Heere over. Hij wendt zijn goedertierenheid. Hij is met Jozef. En nogmaals, dan hoeven we met Jozef geen medelijden te hebben. Sterker nog, ik denk dat Jozef later, als hij onderkoning is geworden en op een mooie koets van farao door Egypteland rijdt en de mensen buigen, ik denk dat Jozef nog heel wat keren teruggedacht heeft aan die tijd in de gevangenis. En dat hij misschien ook wel gezongen heeft: och, wierd ik derwaarts weer geleid, want het was niet de slechtste tijd uit het leven van Jozef. Het was goed voor hem verdrukt te zijn geweest. Juist ook omdat hij daarin de voetstappen van Christus mocht nadrukken. Want waarom was Jozef eigenlijk in die gevangenis gekomen? Hij wilde geen overspel bedrijven. Hoe zou ik dit een zo groot kwaad doen en zondigen tegen God? Jozef zat daar om het evangelie, gemeente. Jozef onschuldig. Hij had geen schuld. Hij was vals beschuldigd. En toch veroordeeld. Hij is met de misdadigen gerekend. Met de overtreders geteld. En dan is hij ook daarin een type van de Heer Jezus. En wat is het een wonder dat Jozef dat voor zichzelf mocht weten. Ik zit hier, maar ik heb geen schuld in die zaak gehad. Jozef is ook: als de Heer me niet bewaart, dan komt het kwaad eruit. Ik ben een overtreder. Ik word niet alleen met de overtreders geteld, maar in mezelf, in zichzelf, is ook Jozef gewoon net als ieder ander een man van vlees en bloed. Een overtreder van de baarmoeder aan. Maar Jozef mag weten: ik heb hier geen schuld. Onschuldig vanwege de eer en de zaak van de Heere. Zo krijgt Jozef gemeenschap aan het lijden van Christus. Gemeenschap met Christus, dat willen we wel, hè. Omgang met de Heere Jezus en wandelen in zijn liefde, dat lijkt ons wel wat. Tenminste, dat mag ik nog hopen, dat iedereen dat hier, dat iedereen daar iets in ziet. Al zien we er van onszelf helemaal niets in. Maar enige indrukken. Maar om nou gemeenschap te hebben aan het lijden van Christus. Wat zou je daarvan vinden? Jozef in de gevangenis. Ziet u het al voor u dat u in de gevangenis zit? Ik denk dat wij er maar ernstig rekening mee moeten gaan houden. In Nederland in 2022. Dat wij om de naam van de Heer Jezus over niet al te lange tijd in de gevangenis terechtkomen. Ik geloof niet dat ik zwartgallig ben als ik zie hoe snel de ontwikkelingen gaan. Wil je vasthouden aan de Bijbel? Dan word je gecriminaliseerd steeds meer. Je wordt steeds meer buiten de samenleving geplaatst. Als je niet meegaat in heel die genderlobby, dan word je echt gewoon als een crimineel beschouwd. Dan ben je gewoon strafwaardig. Daar gaat het echt heen. En de ontwikkelingen gaan zo snel. En de agressiviteit, die neemt zo schrikbarend toe. Gemeente, we hebben ons voor te bereiden. Nu is het nog niet. Nu mogen wij nog in een prachtig kerkgebouw samenkomen. Wie weet hoe dat over 5 jaar is. Kunt u het garanderen? En daar kun je tegenop zien. Je ziet die donkere wolken dichterbij komen. Daar hoef je echt geen zwartkijker voor te zijn. Bijbels realistisch. Dan zie je dat het waar is wat Christus zegt: in de wereld zult gij verdrukking hebben. En wij zijn er een uitzondering in geweest al zoveel jaren. Maar het gaat ook in Nederland steeds meer terugkomen. Kun je van wakker liggen, niet waar? Worden straks je kinderen uit huis geplaatst omdat je als vader en moeder zegt dat God ons als man en vrouw heeft geschapen. Dat dat biologisch bepaald is. Ja, maar dan kun je geen kinderen opvoeden. Nou, daar gaan ze. Dan gaan straks mijn kinderen de deur uit. Mee naar de jeugdzorg. Nou, dan moet ik stevig in mijn schoenen staan. Hoe zal ik dan staande blijven als de Heer me niet vasthoudt, gemeente? Kun je van wakker liggen. En tegelijkertijd, als we nou kijken naar de vervolgde kerk, die gemeenschap hebben aan dat lijden, die in gevangenissen kwijnen, ze willen met ons niet ruilen. Die willen niet met ons ruilen, die hebben juist medelijden met ons. Wij hebben medelijden met die mensen in Noord-Korea, maar die hebben medelijden met ons. Al die lauwheid, al die christusloosheid in de kerk van West-Europa. Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Zegt Paulus tegen die verdrukte kerk van Rome. Verdrukking? Nee. Vervolging? Zal ons ook niet scheiden. Nee, juist niet. In dat alles zijn we meer dan overwinnaars. Door hem die ons lief gehad heeft, daar wordt juist die liefde van Christus, die goedertierenheid van de Heere, waar het in onze tekst over gaat, die wordt daar het allermeest genoten en geproefd. En dat geeft zo'n voorsmaak van de hemel. Dan mag je, ja, en ik durf het bijna niet te zeggen, maar het is Romeinen 5, dan mag je zelfs roemen in de verdrukkingen. Dat is wat genade vermag. Gemeente, Jozef is niet zielig. De verdrukte kerk is niet zielig of beklagenswaardig. Wij zijn beklagenswaardig als we nog zonder God voortleven. Zonder Christus. En als we, ondanks dat we uitwendig een kind van het verbond zijn, dat we inwendig nog vreemdeling zijn van de verbonden der belofte. Dan zijn we beklagenswaardig. Al heb je op deze dank nog zoveel om voor te danken. Is het je zakelijk voor de wind gegaan? En misschien ben je misschien vanavond zelfs nog bezig om te bedenken, hoe kan ik die schuren afbreken en nog grotere bouwen? Maar wat ben je dan arm als je niet meer hebt dan dat? Als je niet rijk bent in God? En dat moet ook al gezegd worden, in het bijzonder tot hen die vanavond in zo'n diepe put zitten, beproefd worden. Als de Heer je in de tegenslagen heeft gebracht. Als je leven zo anders loopt dan gedacht. Diep in die put is de Heer met u. Zoek je het nou bij de Heer? Of ben je dan nog aan het vastklampen aan deze wereld? O, de Heer die plaagt en bedroeft u niet van harte. De Heer brengt het alles op uw pad. Dat belijden we. Maar de Heer die heeft er geen vreugde in om een mens in de ellende te storten. Om hem in de tegenslagen te brengen. In het verdriet te brengen. Daar heeft de Heer geen vreugde in. Hij plaagt en bedroeft de mensenkinderen niet van harte. Klaagliederen 3, vers 33. Waar heeft de Heer dan wel een behagen in? Waar heeft de Heer wel vreugde in? Weet u dat? Micha 7, vers 18. Leest u thuis maar na. Dan kom ik datzelfde woordje tegen wat in onze tekst staat. Goedertierenheid. De Heer wende zijn goedertierenheid tot Jozef. Zou hij dat nou ook tot u willen doen? Gaat u het eens na? Wat zou u dan antwoorden? Zou de Heer ook tot u persoonlijk zich willen wenden in zijn goedertierenheid? Dan komt er al gauw een vraagtekentje in ons hart. Anderen misschien wel, maar mij... Altijd weer naar het woord, gemeente. Wat zegt de Heer in zijn woord? Hij heeft lust aan goedertierenheid. Hij heeft, staat er letterlijk, een vreugde in het betonen van zijn goedertierenheid. Hij wendt zich met vreugde over een zondaar neer. Om die te vervullen met zichzelf. Dat doet de Heer niet met tegenzin of karig. Nee, het is zijn eigen woord en daar mogen we ons op neerleggen. Heren, u hebt het zelf gezegd. U hebt lust aan goedertierenheid. Dat is een eeuwig wonder. Maar heren, Zo doe gij ook aan mij. Amen. Wij gaan zingen Psalm 73 vers 14. Wie ver van u de wilde zoekt, vergaat eerlang en wordt vervloekt. Maar ook het tweede gedeelte van dat vers. We stoppen niet halverwege. Maar het is mij goed, mijn zalig slot, nabij te wezen bij mijn God.